Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Ik heb goed nieuws. Misschien wisten jullie het al. Maar de Heilige Geest is uitgestort. En dat geeft blijdschap in ons hart. En dat is een heerlijk bewijs dat God zijn woord heeft vervuld. En ik wil een stukje met jullie lezen. Ik weet natuurlijk niet waar het vanmorgen over gegaan is. Het zal vanavond meer een thematische boodschap zijn. Ik ben erg voorstander van bijbelverklarende prediking. Ik weet niet of u weet wat dat inhoudt. Maar dat is niet dat je hier en daar maar wat teksten wegplukt en daar een thema aan hangt en daar een boodschap van maakt. Maar dat je systematisch door de Bijbel heen gaat. Maar vanavond een thematische boodschap. En ik begin met een stukje te lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Dat zal u niet verbazen. En daarna gaan we nog wat andere gedeelten bekijken. Dus ik hoop dat u vanavond niet nog een andere afspraak heeft. Nee hoor, blijf rustig zitten. Handelingen hoofdstuk 2. Dat vind ik altijd zo mooi, hè, wat daar staat. Dat eerste vers van Handelingen 2. Besef dat Pinksteren een Joods feest is, hè? Shavuot, dat hoef ik hier hopelijk in Hattem niet uit te leggen. Dus al die mensen die daar waren, dat waren allemaal Joodse mensen uit allerlei gebieden. Die kwamen daar naartoe om feest te vieren. Shavuot, hè, het wekenfeest, week van de eerstelingen. 50 dagen na Pesach. Hè, 7 maal 7 is 49, plus 1 is 50. Pentecosta, 50ste. Ik hoop niet dat het te snel gaat, maar zo, maar voor jullie bekende koek natuurlijk dit, hè? Pinksteren, de geest van God uitgestort. Het is een Joods feest. Dat moet je wel goed beseffen. En daarom is het bijzonder dat wij als heidenen deel gekregen hebben aan de wortel en aan de vettigheid. Nou, de wortel is naar mijn overtuiging de wortel van David, de Heer Jezus zelf. En vettigheid is in de Bijbel heel vaak een beeld van de Heilige Geest. Olijfolie, noem maar op. Nou, dat is mooi om te beseffen. Dus wat je hier leest is een, eigenlijk zouden wij vandaag zeggen, een Joods gebeuren. En toch is de zegen ervan ook naar ons heidenen gekomen. Nou, dat is al goed nieuws. Ik zou Handelingen 2 gaan lezen, daar gaan we. Vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf. En ze verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie zij niet allen Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Parten en Meden en Elamieten. En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, die bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en zij raakten in verlegenheid. De een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Wat een indrukwekkend gebeuren, vindt u niet? En elke keer, ik weet niet, misschien leest u dit stukje 1 keer in een jaar of vaker, maar elke keer als je het weer leest, is indrukwekkend wat hier staat geschreven. Want de schrijver, waarschijnlijk Lucas, die begint met te melden dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En die zin, die springt er voor mij uit. Waarom? Nou, dat is voor mij het bewijs dat de Heere God zijn woord vervult. We zouden kunnen zeggen, in de volheid van de tijd werd de Heere Jezus geboren. Nou, daar zeggen jullie natuurlijk allemaal amen op. Maar ik durf ook dit te zeggen, in de volheid van de tijd is de Heere Jezus gestorven. In de volheid van de tijd is de Heere Jezus opgestaan. In de volheid van de tijd is de Heere Jezus teruggegaan naar zijn vader. Maar in de volheid van de tijd is ook de Heilige Geest uitgestort. Op het juiste moment, de juiste dag. Geen dag te vroeg, geen dag te laat. En wat vind ik daar nou zo mooi aan? Nou, dat is een geweldige waarheid, omdat God doet wat hij heeft beloofd. Dat is toch heerlijk? Wie kan je vandaag nog vertrouwen? De Heere God. Dus je hoeft niet moedeloos te zijn. Er zijn veel mensen die stellen je teleur. Die beloven heel wat. Koeien met gouden horens, zei mijn moeder altijd. Maar wat er van terecht komt. Maar zoals bij de Heere God niet. Hij is de totaal andere. En hij had er reeds over gesproken dat dit zou gaan gebeuren. Waar of niet. En de Heer Jezus, de Messias zelf, had het ook gezegd. Ik vertrek. Maar het is in jullie voordeel dat ik wegga. Nou, dat was wel even een boodschap, hè? Hoe kunt u dat nou zeggen? Ik vond dat persoonlijk als kind maar een rare tekst. Hoe kan de Heer Jezus dat nou zeggen, als je het nou goed hebt met elkaar? En hij gaat zijn afscheid aankondigen. Nou, het is goed dat ik wegga. Want dat staat er in het Grieks, hè? Het is in jullie voordeel, het is nuttig voor jullie dat ik vertrek. Want er kan die andere komen. Wie? De Heilige Geest. Hij noemde hem die andere trooster. Nou, als je een andere trooster hebt, dan heb je er minimaal
twee.
Wie is die eerste dan? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij zegt, ik ga weg als trooster. Maar je moet er niet verdrietig van worden. Laat je hart niet in beroering raken, want die andere komt terug, de Heilige Geest. En ik kan naast jullie wonen, lopen en wandelen, zei Jezus. Maar die komt, die woont in jullie. Dat is iets anders, hè? Nou, ook een ondeugende vraag. Vindt u het fijn dat u vandaag leeft?
Ja.
Ja, jullie durven niet, want het is net een belastingformulier. Als ik ja zeg, dan gaan we naar... Hè? Dat begrijp ik ook wel. Maar heel veel mensen zeggen vandaag, ja, leef ik maar in de tijd van de Heer Jezus. Dan liep hij naast me. Dan kon ik in ieder geval vragen aan hem stellen. En dan kon ik mijn hart, mijn nood, ook mijn blijdschap, maar ik kon alles met hem delen. Leefde ik toen maar. Nou, ik vind de tijd van vandaag niet makkelijk, laat ik dat zeggen. Wij proberen 4 kinderen op te voeden, met vallen en opstaan. Ik vind het niet makkelijk, maar ik ben wel blij dat ik vandaag leef. Waarom? Nou, ik heb de Heer Jezus niet naast me, maar ik heb hem in me. Nou, wat is rijker? De Heer Jezus naast je of de Heer Jezus in je? Ja, daarom heb ik altijd een klein beetje moeite met dat lied, hè? U voelt het al aan. U bent onder me, u bent naast me, u bent boven me, u bent achter me. Nou, ik begrijp het allemaal wel wat ermee bedoeld wordt, maar... Helemaal bijbels is het niet, hè? Als u vandaag mag getuigen dat u de Heer Jezus lief heeft, dan woont hij in u. Dan bent u een wandelende tempel. Is toch heerlijk? Waar ik ben is hij. En waar hij is, met eerbied gesproken, daar ben ik. Want toen hij ten hemel voer, heeft hij mij al meegenomen. En heb ik een plaats gekregen aan de rechterhand van de Vader. Boven elke macht en kracht en heerschappij. Ik leef fysiek hier nog op aarde, maar geestelijk leef ik al in de hemel. Dat is wat. De geest van God vandaag in mijn hart. Ik ben blij dat ik vandaag leef. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. De Heere God vervulde zijn profetieën. Met betrekking tot de uitstorting van de Heilige Geest. Want het was een heel tafereel, een heel gebeuren daar. En die mensen waren in verwarring. We hebben het gelezen in Handelingen 2. Wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Verwarring alom. En weet je wat ik zo mooi vind? Ja, ik kan niet alles behandelen. Ik zou vers voor vers het liefst doorheen gaan. Maar dan gaat Petrus opstaan. Petrus gaat opstaan vanaf vers 14. En dat is zo bijzonder. Want weet je wat Petrus gaat doen? Er staat boven bij mij de toespraak van Petrus. Maar weet je wat ik sterk vind? De prediking van Petrus. Ik hou van bijbelgetrouwe prediking. Jullie ook hier in Adam, toch? Nou, of je er nou van houdt of niet, het is noodzakelijk. Prediken is niet een hobby, maar is een opdracht van Jezus zelf. Gaat heen en verkondig, predik het evangelie. En wat gaat Petrus hier doen? Hij gaat prediken. Hij komt niet met zijn eigen verhaaltje. Hij zegt ook niet ik voel, of ik denk, of ik vind. Maar wat doet Petrus in die verse? Hij gaat schriftgedeelten citeren uit het Eerste Testament. Dat is fantastisch, dat is preken. En er komt een toepassing. Nou, daar houdt, dit is de Veluwe, had hem toch? Nou, van een toepassing hou je op de Veluwe toch? Wat is een preek zonder toepassing? Wat dat betreft ben ik heel ouderwets. Het is nodig hoor, dat je preekt met een toepassing naar het hart. Ik kan vandaag allerlei weetjes met jullie delen. Je zegt, nou prachtig zeg, hoe komt hij eraan? Zonder dat, ik bij je hart, dat bij je hart uitkomt. Dat kan niet, hè? De evangelieboodschap komt altijd bij je hart uit. Nou, Petrus die ziet die verwarring, de geest is uitgestort. Wat is er aan de hand? Zijn ze dronken of zo? Wat gebeurt hier? Nee, zegt Petrus, ik zal het uit de doeken doen. Nou, dan begint hij. Dat vind ik zo indrukwekkend dat juist Petrus dat doet. Want wie was dat? Nou ja, dat was de man die tot 3 keer toe de Heer Jezus aan publiek, openbaar, verloochend heeft. En de haan kraaide. En toen werd hij het 1 keer indachtig. En hij werd overtuigd van datgene wat hij gedaan had. Maar heel veel mensen stoppen daar. Maar voor zover de geschiedenis, of voor zover de overlevering klopt. De Heer Jezus, die heeft aan het meer van Galilea hem ook in ere hersteld. Waarschijnlijk daarbij Tapga, misschien ben je er wel eens geweest. En dat vergeten heel veel mensen. Weet je, de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van nieuw begin. Ook Petrus mocht een nieuw begin maken. 3 keer aan publiek zijn heiland verloochend. Maar de Heer Jezus vroeg aan publiek, heb je me lief? Kijk, zo werkt God, hè. Stel voor dat hij het in het verborgen had gedaan. Dan hadden mensen gezegd, ja, een mooie vent die Petrus. Maar weet Jezus dan niet wat hij allemaal heeft gedaan en gezegd? Nee, hij deed het ook aan publiek. Dat is mooi, hè? God zet de dingen recht in je leven. Maakt echt een nieuw begin. Ken je dat? Nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. God voor Petrus ook. En ik geloof persoonlijk dat Petrus door de weg die de Heer met hem is gegaan, klaargestoomd werd met eerbied gesproken. Waarvoor? Voor de Pinksterdag. Dat is een preek dit. Dat is niet kinderachtig hoor. Ik vind dat zo mooi om te volgen. Hij weende bitterlijk. Had er spijt van, Petrus. Hij voelde het heel diep. En hij had natuurlijk geweldige momenten met de Heer gehad. En dan kijk je soms terug. Hoe ben ik zo ver, zo diep kunnen vallen? Maar de Heer zegt, nee, ik maak een nieuw begin, Petrus. En dat niet alleen. Ik kneed je, ik vorm je. En ik ga je klaarmaken voor een dag om nooit te vergeten. Ik ga mijn geest uitstorten. En rondom de uitstorting van die geest, Petrus, krijg jij een heel bijzondere positie. Ik, Heer, jij. Dat is toch bijzonder? Dat God je zo kan verhogen. En daarom, hoe diep je ook bent gevallen, laat je geen wanhoop aanpraten door de Satan. Want je bent nooit zo diep gegaan of Jezus is dieper gegaan. Dat is een bemoedigende boodschap, toch? Het is niet alleen een mooie gedachte. Nee, het is een diepe geestelijke waarheid. Een werkelijkheid. En nou gaat hij opstaan. Maar Petrus, vers 14, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hem. Mooi, hè? Preken is geen verhaaltje houden. Moet je op letten, hoor, ook in Hattem. Sommige mensen komen met hun eigen verhalen. En dan hoor je aan het einde nog een bijbeltekst. Nee, waar ging het eigenlijk over? Nee, preken is proclameren, heraut zijn. Dat is een verantwoordelijke taak. En preken moet plaatsvinden in betoon van geest en van kracht. Ik kwam net tot geloof, toen bezocht ik een conferentie. Toen zei die voorganger, Jacques, als je ooit gaat spreken, zorg ervoor dat aan het einde van de dienst de mensen of heel blij de deur uitgaan, of heel boos. Maar zorg alsjeblieft dat er iets gebeurt. Begrijp je wat ik bedoel? Het evangelie, dat is zeker wel in ons voordeel, maar het is niet naar ons vlees. Nou, daar kwamen ze achter op de Pinksterdag. Want wat gaat Petrus doen? Ik kan niet heel die preek verwoorden natuurlijk naar jullie, want ik ben nog niet bij de kerk gekomen voor mijn boodschap. Maar wat hij gaat doen is dat hij gaat bewijzen dat Christus, ik moet het anders zeggen, dat Jezus de Christus is, de Messias. En dat doet hij aan de hand van een aantal argumenten, redenen. Het eerste wat hij zegt, jullie kennen de schriften. Wat er nu gebeurt rondom de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, wie hij is. Hij zegt, dat is al reeds voorzegd. Een van de dingen waar je aan kan weten dat Jezus de Messias is, is dat hij uit de lijn van David komt. Uit Davids geslacht is voortgekomen. Dat is één. Daaraan kan je het weten. Het tweede, de Messias zou ook opstaan uit de doden. Dat was ook het kenmerk dat hij de Messias zou zijn. En het derde, hij noemt dat allemaal in zijn preek. Gaat u vanavond natuurlijk heerlijk als u thuis komt allemaal op een rijtje zetten. Het derde, hij zegt, hij zal ook verhoogd worden. En hij zal een naam krijgen die is boven alle naam. Dus hij komt voort uit het geslacht van David. Hij zou opstaan uit de doden. En hij zou ten hemel varen. En een plaats krijgen aan de rechterhand van de Allerhoogste God. En Petrus zegt, dat is allemaal van toepassing op de Heer Jezus Christus. Hij is de Messias. Die beloofd was en die gekomen is. En wat jullie meemaken, dat is allemaal reeds voorzegd door de profeet Joël. Wat nu gebeurt, wees niet bevreesd, dat is voorzegd. En God laat daarin zien dat hij een waarmaker is van zijn woord. Hij doet wat hij heeft beloofd. Indrukwekkend, hè? Maar moet je nou lezen wat er staat in vers, wat is het? 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dat is wat? Tot op heden kun je het wel volgen, toch? Het is prachtig, zeg. Indrukwekkend Pinksteren. De geest uitgestort. Petrus schept door middel van de prediking helderheid. En dan komt hij in de toepassing. Er is veel verwarring vandaag, hè? Ook binnen de kerk. Ook leerstellig. Ik geloof persoonlijk dat bijbelgetrouwe en geestvervulde prediking helderheid verschaft in ons denken. Dit is wat Petrus doet. Hij ziet verwarring, hij hoort over de verwarring en wat gaat hij dan doen? Hij komt met het woord van God zelf. En hij bewijst vanuit het Eerste Testament dat wat er gebeurd is, reeds is voorzegd. Mooi hè? De waarheid zal ons vrijmaken. Daarom geloof ik in prediking en bijbelstudie. En waar je in had hem ook op bezuinigd, bezuinig niet op de tijd van prediking. Niet omdat het mijn ding is of zo. Maar ik geloof, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. En de waarheid maakt je vrij. En het gevaar en de grote nood in de kerk is dat we heel gevoelsmatig zijn geworden. Ik voel wat jij niet voelt. Ik vind en ik denk en ik... Nee, we moeten terug naar alzo, spreekt de Heer. En dan komt de vrijheid in je denken. Dan krijgt de waarheid, dan is dat niet alleen iets intellectueels, waar je over kan debatteren of zo, maar dan landt de waarheid in je hart en dan wordt dat het fundament van je leven. En dan heb je fundament onder de voeten. Dan val je niet meer van de eerste klap. Ik ben soms zo bang voor jong gelovigen. Ik zal geen namen noemen, maar er zijn zoveel bewegingen vandaag, die slepen ze naar binnen toe. En ze hebben geen onderscheid tussen hun linker en rechterhand. En alles is mooi waar de naam van Jezus genoemd wordt. Maar ondertussen. Prediking is belangrijk. Petrus doet het. En dan met de toepassingen. Je zal toch voor het eerst in Hattem preken. En je zal zeggen, deze Jezus. Die jullie gekruisigd hebben. Nou, ik denk, je mag je straks aanmelden voor de doopdienst. Maar ik denk dat jullie zeggen, die Jacques Brun, een aardige jongen dat die keer geweest is. Maar hoef je niet meer uit te nodigen. En als je hem uit, ik kom niet meer. Wat een preek die u gekruisigd hebt. Dat zeg je toch niet. Maar moet je lezen wat er verder staat. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. En zij zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Vind je dat niet mooi? Ze gingen er niet tegenin. Oh ja, wat een zwart kijker, zegt die spreker. Wat voor achtergrond heeft hij eigenlijk? Is hij gefrustreerd of zo dat hij zo preekt? Nee, helemaal niet. Petrus was niet gefrustreerd. Hij was ook vol van de Heilige Geest. En weet je wat nou zo wonderlijk is? De Geest van God is aan het werk, ook vandaag. En wat gebruikt hij? Het woord van God. Wil je woord en geest nooit van elkaar scheiden? Die moet je altijd bij elkaar houden. En wat ik in het kerkelijke Nederland zie, is de een die zit heel erg op het woord, de waarheid. En die zit zo op de waarheid, dat het lijkt op het leer wat onder je schoen zit. Dat is ook dood, hè? Teel, koud, waarheid. En de andere kant zit heel erg op de lijn van de geest. Ja, de geest moet het doen. De geest. Maar wat leert de Bijbel? Dat God werkt door woord en geest. Dat de geest zich verbindt aan bijbelgetrouwe prediking. En dan zit je in een samenkomst als deze vanavond. En weet je wat er dan in één keer gebeurt? Joh, volgens mij hebt hij het over mij. Dat is wat God doet door de werking van woord en geest. Dat is mooi, hè? Hier zie je dat Petrus durft te zeggen, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij in hun hart geraakt. Weet je wat daar staat in het Grieks? Werden zij pijnlijk getroffen. Werden zij, schrik niet, doorstoken, staat er in het Grieks. Pats! Mag ik eens vragen? Is dat wel eens gebeurd in je leven? Ga ik geen momentje van maken of verheerlijken of zo. Maar er moet wel iets in je leven gebeuren. In sommige kerken denken ze van, ja, als je in de kerk geboren bent, dan ben je automatisch een christen. Mijn opa was het, mijn oma. Dan zal ik het ook wel zijn. Nee. Doorstoken, doorpriemd staat er. Indrukwekkend, hè? Hoe gebeurt dat? Door handoplegging of zo? Door de verkondiging van het evangelie. Dat je in één keer zegt, het gaat over mij. En dan schiet God een pijl af. En je zegt in één keer raak. Is in mijn leven 24 jaar geleden gebeurd. Altijd in de sportwereld gezeten. En in één keer raak. Hoe? Door de verkondiging van het evangelie. Maar weet je wat ik soms denk? Dat we er weinig verwachting meer van hebben. En we trekken allerlei toeters en bellen uit de kast. En het moet laagdrempelig, want iedereen moet erbij horen. En iedereen moet het fijn vinden. En iedereen komt laagdrempelig. Ik heb ooit in een dienst gezegd. Ik zeg, Jezus was helemaal niet laagdrempelig. Dat hebben jullie ervan gemaakt. Maar hij daalt diep af op de plaats waar jij je bevindt. En hij neemt je mee naar grote hoogte. Naar zijn niveau. Wat een genade. Dat is een andere verkondiging, hoor. Woord en geest. Daarom is het spannend dat je hier bent. Ik geloof, persoon, niet omdat ik hier sta. Maar ik geloof dat God op dit moment werkt. Door zijn woord en door zijn geest. Daarom ben ik ook niet zo voorstander van het gebed. Wees u maar de naprediker. Dat klinkt mooi. Maar God spreekt nu. Geloof je dat? Nu. Tot jou, tot u en tot mij. Nu. Dat is autoriteit, hè? Dat is het woord van God. Ze werden geraakt en ze zeiden, wat moeten wij doen? Nou, hoe reageren wij erop? Dat was mijn thema, toch? Nou ben ik er eigenlijk pas. Ik zal niet zeggen dat dit de inleiding was, want dan word je onrustig. Maar eigenlijk ben ik er nu pas. Hoe reageer je daarop? Hoe vaak is het woord al niet uitgegaan in Hattem? Notabene 2 keer op een zondag. Dat is wat. Hoeveel preken heb je al gehoord? Ik weet niet of het een van de Wesley's is geweest. John Wesley, u kent hem wel. Ja, dat waren predikers hoor. Maar die zeiden, je hebt geen recht op een nieuwe preek. Als je de laatste nog niet gehoorzaamd hebt. Ik weet niet waar het vanochtend over ging. Dat weet ik niet. Maar heb je hem al gehoorzaamd? En we komen binnen, we gaan zitten. Nou ja, die man zal wel wat voorbereid hebben. En we gaan weer eruit en we gaan weer over in de weken. Hè? Hoeveel heb je al gehoord? Maar wat is de vrucht? Het feest van de eerstelingen. De vrucht, de oogst. De hemelse landman verlangt naar vrucht. Nou, hier wordt heel positief gereageerd op de boodschap. Ondanks dat ze in hun hart geraakt werden door priemt. Dat betekent dat uiteindelijk je in één keer oog in oog met God staat als het ware. En het gaat over mij. Daarom moet een preek nooit over de hoofden heen gaan. Je mag nooit naar huis gaan zoals je gekomen bent. Dat meen ik oprecht. En te veel prediking is heel globaal, vrijblijvend. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Als het goed is, gebeurt er iets vanavond. En zeg je, God is hier. En hij spreekt tot ons door zijn woord. Dat is bijzonder, hè? De schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, heeft een woord voor u, jou en mij. De vraag is, hoe reageren we? Nou, hier zien we dat er 3000 reageren in vers 41. Zij dan die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Dat is wat? Maar even over nadenken. Dat woord doorpriemde hun hart. We zouden vandaag zeggen, ze riepen heel hard. Au, het gaat over mij. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, die kwam binnen. En dan zou je zeggen, boosheid, hè? Soms niet in atem hoor, niet in atem. Maar als je hier staat, zie je alles. Soms zie ik mensen wel eens boos naar mij kijken. Echt. Of anderen nemen een snoepje. Of kijken op hun klokje. Ze zitten er niet lekker in, weet je. En weet je wanneer dat vooral gebeurt? Als je heel dichtbij komt. Kijk, als je zegt, het komt met alle mensen goed. En ach, ja, we zijn allemaal kinderen van één vader. En, nou, als je dichtbij komt, dan wordt het vaak onrustig, hè. Maar het is toch heerlijk, Jezus kwam ook dichtbij. En dat deed hij niet om iemand weg te sturen of weg te duwen. Maar hij wilde dichtbij komen in die relatie. In die intimiteit. Daarom moet de prediking altijd op het hart gericht zijn. En hier zie je, Petrus sprak, hun hart werd doorpriemd. En je zou zeggen, nou keren ze zich van hem af. En dan staat er, dat vind ik echt een wonder van God. Ze namen het woord met vreugde aan. Kan je niet maken als prediker hoor. Hoe goed je best ook doet, hoe goed je ook hebt voorbereid. Dat is een werk van de geest van God. Toch? Kan je niet maken, je kan het wel verlangen. Je kan erom bidden, zeker. Je mag je ernaar uitstrekken. Maar als je een scherpe boodschap brengt in de gemeente, maakt dat je vaak niet geliefd. En hier zie je, ze namen het woord met vreugde aan. Wat kan God met een scherpe boodschap mooie dingen doen? Amen? Nou, jullie worden steeds losser. maar zie je dat? Welk punt wil ik maken? Weet je, je bent niet altijd geholpen met een aai over je bol. Begrijp je wat ik bedoel? We hebben 4 jongens. Nou, je mag van mij geloven, die krijgen niet altijd een aai over de bol van mij, hoor. Tuchtiging is ook een ding, hè. Mag je vandaag niet meer over spreken, maar hoort er echt bij. Dat is ook liefde. Dat is in de gemeente ook zo. En hier zie je een moeilijke boodschap met vreugde aangenomen. En alsof het nog niet genoeg is, ze laten zich dopen. Nou, nu moet je even naar Handelingen 7 bladeren. Ik heb nog even. Want dan wil ik even heel kort, maar dat zal heel duidelijk worden. 4 andere reacties op het werk van woord en geest laten zien. Handelingen 7, iets verder in de tijd, dan komen we bij Stefanus uit. En moet je kijken wat er staat in vers 51. Het gaat over de werking van woord en geest. Hè? Hoe reageren we erop? Dan staat er in vers 51, Handelingen 7, ja schrik niet, hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals ook uw vaderen deden. Zo doet u ook. Dat is ook een reactie. Dat is een reactie in Handelingen 7. Iets verder in de tijd, hè? Na de uitstorting van de Heilige Geest, hoeveel tijd er precies tussen heeft gezeten, weet ik niet. Maar hier is een groep mensen waarvan gezegd moet worden, jullie verzetten je altijd, je wederstaat de Heilige Geest. Dat kan. Dat is ook een reactie. Wat doe je dan? Ja, dat overkomt me gewoon. Nee, dat staat er niet in het Grieks. Dat staat er niet. Er staat daar, je biedt heel bewust weerstand. Of met andere woorden, wij willen niet dat u koning over ons bent. Dus je hoort het evangelie. Nou ja, laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen. Ik heb het evangelie in mijn leven gehoord. Dat ik verstandelijk wist, dit is de waarheid. Herken je dat? Maar dat je innerlijk zei, nou, nu nog niet. Dat is wat, hè? Weet je wat er dan gebeurt? Dan is de geest met je aan het twisten. Gebeurt nu ook met mensen die hier zitten. Dit is de waarheid. Je voelt het, ervaart het. verstandelijk zijn, ja, maar ik krijg mijn wil er niet in mee. Nou, ik zou je de details besparen, maar wat heb ik daarmee gestreden, zeg? Ja, ik was ook niet zo'n lievertje. Ik weet nog wel, dat was vroeger FC Den Haag. Ja, dat zeggen jullie in Hattem allemaal niks, maar ik ben een beetje in die kant van het land geboren. Nou, daar wil je kinderen niet tussen hebben. Dan stond ik op Midden-Noord. En dan ging dat helemaal heen en weer daar. En Hagenezen, als je ze kent, nou, dat is publiek hoor. En dan stond ik daar. Nederlands hervormd jongetje. Ik denk, als nou heel de boel instort hier. Niet aan denken, Jacques. Geniet ervan. En toch op dat moment de geest al met me aan het twisten. Verstandelijk wist ik het wel. Dat ik daar de Heer Jezus niet kon vinden. Maar ja. Voel je hem. Strijden. En het kwam zo bij me binnen. Je weet, er staat altijd de Heilige Geest. Dat kan. Dat is heel aangrijpend. Dan hou je, misschien heel vroom, kan ook hoor. Die kom je ook op de Veluwe tegen. Of heel seculier, uiteindelijk de Heer Jezus tegen. Ik wil mijn eigen leven leiden. Er was een hele degelijke dominee die vroeg aan zijn zoon, joh, bid je nog wel eens? Hij zei, ja pa, ik bid elke dag. Nou, hoe zei die man? Maar wat bid je dan? Weet je wat die bad? Heren, bekeer me, maar nu nog niet. Hij zei, maar waarom bied je dat dan? Hij zei, pa, als ik me overgeef aan de Heer Jezus, ja, dan is mijn ik-gerichte leven voorbij. Daar ben ik nog niet aan toe. Ja, dat is op zich wel een eerlijk antwoord. Maar ja, er zit ook een hele andere kant aan. Hè? Dan ga je pas echt leven. Maar het was wel eerlijk. Maar hij verzette zich tegen de Heilige Geest. Ik hoop dat niemand hier is die zich tegen de Heilige Geest verzet. En verzetten betekent dat je bewust weerstand biedt en zegt, Heer Jezus, u hoeft niet bij me binnen te komen. Of dat je maar op een deelgebied binnenlaat. Die mensen kom je ook tegen. Verzet er tegen. Erg, hè? Hij wil zo graag binnenkomen. En maaltijd met je houden. Gemeenschap hebben. Dan ga je echt leven. Nou, prijs de Heer, het is in mijn leven gebeurd. Dus weerstaan doen we niet. Dan gaan we naar een ander werkwoord. Ik had de vier, de tweede. Blader even naar Efeze 4. En als je vanavond nog niet je verzet hebt opgegeven, dan hoop ik, je kan straks voor je laten bidden. Dan hoop ik dat je zegt, ja, vanavond kwam het in één keer naar voren. Die prediking van Petrus, woord en geest. In Handelingen 2 gaven 3000 mensen zich over, lieten zich dopen. Het kan snel gaan, hè, in je leven. Maar als je de Bijbel verder bestudeert, zie je verschillende reacties. Nou, Handelingen 7, het weerstaan van de geest. Efeze 4, vers 30. Ik zit nog steeds bij het Pinksterfeest, dat voel je toch wel of niet? Efeze 4, vers 30, wat staat daar? En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat is ook een reactie. Het bedroeven van de Heilige Geest. Voor wie geldt dat? Voor ongelovigen? Nee. Voor hen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Lees maar na hoor, in het eerste vers van de Efezebrief. Daar gaat het over heiligen en gelovigen in Christus. Deze brief is geschreven aan gelovige mensen. Aan de broeders en zusters van de Vrije Baptiste Gemeente. Hattem! Wat zegt Paulus vanavond? Bedroef de Heilige Geest niet, waardoor je verzegeld bent. Mooi hè? Ik heb jaren in de makelaardij gezeten. 10, 11 jaar terug. Dan kwam bij de notaris en die hele ouderwetse actes, weet je wel, met zo'n stempel. Zo'n klodderverf en dan zegel erop. De Heilige Geest, als je tot geloof en bekering bent gekomen, heeft zijn eigendomszegel op je gezet. Dat. Ben verzegeld met de Heilige Geest. Niet door handoplegging of zo, of allerlei mystieke toestanden. Toen ik tot geloof kwam. Amen. Jij bent voor mij. Yo. Mooi hè? En nou zegt hij, omdat je van mij bent, bedroef me nou niet. Nou, een kracht kan je niet bedroeven, toch? Alleen een persoon. Daarom is de Heilige Geest eerst en vooral een persoon. Nou, dit kan je allemaal uitzoeken voor jezelf, maar het gaat hier over de wandel in het licht. Het bedroeven van de Heilige Geest heeft in de context van Efeze 4 te maken met een leven in de zonde. Ik ken je leven niet, God kent je. Mag ik eens vragen, zou je onrustig worden als jouw leven hier wordt beschreven of niet? Als ik zeg, zet de biemen maar aan. Laat het leven van hem of haar maar hier verschijnen. Zou je blij van worden? Ja, je durft nog niet allemaal, hè? Ik begrijp het wel. Hè? Het is best spannend, hè? Als je eerlijk bent. Kijk, je kan hier de deur uitgaan en vriendelijk knikken. Dag, fijne dag nog. Maar ondertussen innerlijk God kent je. De Bijbel zegt, wat is zijn reactie op de Heilige Geest? Bedroef hem niet. Hij is een jaloers persoon. Mijn vrouw Annette is van mij. Daar mag niet aankomen. En als je het wel doet, dan ben ik als een leeuw. Want wij horen bij elkaar. Er moet niks en niemand tussenkomen. Ik ben van haar, zij is van mij. Een eenheid. Dat zegt God tegen jou. Wij zijn één geworden. Bedroef mij niet. Laat er geen afstand ontstaan tussen jou en mij. Dat is een jaloers persoon. Gevoelig. Daarom kan je ook niet met klompen door een porselein, die zocht ik, porseleinenkast lopen, geestelijk gesproken. Dat leven met de Heer is een nauw leven. Nou, dat verstaan jullie op de Veluwe wel, toch? Het komt er nauw op aan. Wat kijk je? Wat luister je? Wat eet je? Ook dat, zeker. Mijn lichaam, zijn tempel. Niet alles er maar in stoppen. Zijn tempel. Toch? Bedroef de Heilige Geest niet. Tweede reactie. Dan gaan we naar de derde. 1 Thessalonicenzen 5. Je zet ze wel op een rijtje. Weersta de Heilige Geest niet. Bedroef de Heilige Geest niet. En wat staat er in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19? Blus de Geest van God niet uit. Nou, dat staat in de context van eigenlijk allemaal losse, lees het maar na hoor, losse aansporingen. Je zou zeggen, wat is nou de lijn helemaal, Paulus? Wat wil je nou zeggen? Het is een losse, eerbied gesproken, een beetje een losse vlodder, vind ik. Toch? Als je het helemaal leest. Blus de Geest niet uit. Het gaat daar wel over, ook over de profetieën. Het zou zomaar kunnen zijn dat Paulus hier doelt op de gave van de Heilige Geest. Het beeld is duidelijk. De Heilige Geest is niet alleen een persoon, die bedroef je. Maar is ook een kracht, die kan je beteugelen. Een vuur kan je blussen. En daarop werkt hij aan. In de grondtaal staat er voor blussen, doven, uitgaan, doen ophouden, beteugelen, beperken. Doe je dat? Een persoon, nogmaals, die kan je niet in meerdere of mindere mate bezitten. Een kracht daarentegen wel. En je beperkt heel bewust de werking van de Heilige Geest in je eigen leven of in de gemeente. Dat kan ook, hè? Geloof je dat? De werking van de Heilige Geest. Leggen wij de Heilige Geest beperkingen op? En zeggen wij tot hiertoe en niet verder wat hij wel of niet mag doen? Volgen wij hem of moet hij ons volgen? Dat is belangrijk. Ik geloof dat de Bijbel de volledige Godsopenbaring is van Genesis 1 tot Openbaring 22. En ik geloof, dan weet je een beetje tot welke club ik behoor, dat er niets aan toegevoegd hoeft te worden. Dat wat God wilde openbaren, dat heeft hij geopenbaard. Nou, de amens die stijgen nu ten hemel. Want ik kom te veel mensen tegen, die hebben allerlei openbaringen buiten de Bijbel om. Ze hebben dit gezien, ze hebben dat gezien, ze voelen dat. En dit is geopenbaard. Persoonlijk geloof ik wel hierin. Dat God licht kan geven over iets wat er al jarenlang stond. Maar waar ik nooit licht over had. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is openbaringskennis. Maar dat is niet iets dat van buiten de Bijbel erin wordt gelegd en dan haal ik het eruit. Dat vind ik glad ijs. Ze zegt, ja, ik heb openbaring van de Heer gekregen. Mag ik het met je delen? Ik zeg, nou ja, ik heb een hele openbaring ontvangen al. En daar heb ik mijn handen vol aan. Maar komt jouw openbaring overeen met deze openbaring, of niet? Want anders dan weet ik het niet. Begrijp je dat? Maar ik geloof wel dat de Heilige Geest licht kan geven over iets wat hier al eeuwenlang genoteerd staat, maar waar ik gewoon onbekend mee was. Dat is openbaringskennis. Verlicht de ogen van je verstand. En dan kan hij wel eens iets openbaren waarvan hij zegt, ik wil dat je gehoorzaam bent. Spannend wel, hè? Is er ja wat de boer niet kent? Ja, kanseltaal, hè? Dat eet hij niet. Maar je voelt wel aan wat ik bedoel, hè? Er zijn dingen, en nogmaals, dan gaat het over Bijbelse principes, hè? Want over de Heilige Geest wordt van alles en nog wat geroepen vandaag. Maar hij kan je tot dingen in dingen leiden, tot overtuiging brengen. Waar je niet mee vertrouwd bent, maar wat hij wel van je vraagt. En ik geloof in dat kader dat Paulus zegt, blus de geest niet uit, beperk hem nou niet. Maar geef hem de ruimte om dat in jouw leven uit te werken wat op het hart van God is. Dat is toch mooi, of niet? Je hoeft niet bang te zijn voor de Heilige Geest. Want hij is er alleen maar uit om de Heer Jezus te verheerlijken. Dus je hoeft niet bang te zijn voor de Heilige Geest. Echt niet. Maar blus hem niet uit als hij met je bezig is, hè? Ja, maar dat is niet mijn achtergrond. Nee, maar de Heilige Geest heeft niks met achtergronden, joh. Hij is God. Hij staat boven alles en iedereen. Dus hij kijkt niet zozeer naar kleur en club en achtergrond. Hij gaat zijn koninklijke weg om Jezus te verheerlijken. Dat is indrukwekkend, hè? En als ik hem dat beteugel, uitblus, dan ben ik misschien wel tot wedergeboorte gekomen. Maar kan jij verder? Nee, ik moet anders zeggen. Kan de Heer met jouw leven verder? Of hou jij tegen? Beteugel je hem? Beperk je hem? Ik kan dat niet bepalen. Het was het derde werkwoord, dat voel je wel. De preek van Petrus. Wat doen we ermee? Weerstaan we de Heilige Geest? Bedroeven we hem? Blussen we hem uit? Nou, ik heb het beste voor het laatst bewaard. Je weet waar ik naartoe ga, denk ik. Efeze hoofdstuk 5. Want tot op heden waren de werkwoorden alleen maar negatief. Behalve die in Handelingen 2 dan. Maar tot op heden waren ze negatief, toch? Uitblussen, bedroeven, beperken, weerstaan. Wat staat er in Efeze 5? Nou, vers 18. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is het doel van God. Geloof je dat? Oh ja, dus ik word vervuld en dan? Nou ja, dan gaat de Heere God jou in de spotlight zetten. En dan ben jij de persoon waardoor de manifestaties zich openbaren. En dat God jou... Nee. Hij vervult jou met zijn geest. Opdat Christus door jou heen verheerlijkt wordt, gestalte krijgt. Dan. Ik geloof persoonlijk dat de meest geestvervulde christen de meest woordvervulde christen is. En de meest woordvervulde christen de meest geestvervulde christen is. Dan is het in balans. Dat Christus in mij zichtbaar wordt. Dat is van eeuwigheid zijn verlangen. Dat geloof ik echt. Dat geloof ik echt. En ik hoor vandaag zoveel over de Heilige Geest. Ik ben niet van de streeptheologie, hoor, dat er geen gaven meer bestaan. Voordat mijn mailbox morgen vol zit. Dat geloof ik. Maar het voornaamste werk van de Heilige Geest is niet dat ik in het middelpunt kom. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal bij u zijn. Hij zal in u wonen. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar wat heeft God daar een werk aan? Om Christus in mij te verheerlijken. Michelangelo, je kent dat verhaal toch wel van dat grote brok graniet. Dat gebracht werd bij hem en toen vroeg zijn buurman, wat ga je ermee doen? Nou, heel eenvoudig zegt hij, ik ga een paard maken uit dat graniet. Een paard, zegt hij? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hij zegt, ook dat is heel eenvoudig. Je moet gewoon alles wegslaan wat geen paard is. Dit is wat God in het leven van een christen doet. Dat is echt Pinksterleven. Nou ga ik iets vertellen. Dat bedoel ik niet om te schoppen. Echt niet. Maar ik hoor vandaag heel veel mensen over de Heilige Geest spreken. En wat ik zie gebeuren, is dat mensen in de spotlight staan. En als het niet werkt in je leven, dan heb je te weinig geloof. Dat is ook een hele makkelijke. Maar weet je waar ik weinig mensen over hoor? Over de weg van zelfverloochening. Waardoor Christus meer gestalte in mij krijgt. Dat is een diepere weg hoor, dan dat ik in het middelpunt gesteld word. Dat ik me moet verloochenen voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Als oudste in de gemeente, ik sta ook in de keuken zeg maar. En in de weg van zelfverloochening komt de gezindheid van Jezus openbaar. Daar hoor ik niet zoveel mensen over. Ik begrijp wel waarom niet. Het is natuurlijk niet zo populair, want dat kost jezelf. En bij het andere kom je vaak in het middelpunt te staan. Zo, wat een gaaf heeft die man zeg. Die zal mij verheerlijken. Geest vervuld leven. Wordt vervuld met de geest van God. Ik moet een beetje gaan afronden. En waarom is dat belangrijk? Omdat in de mate waarin we vervuld worden. Nee, de mate waarin we vervuld worden is de mate waarin Christus zichtbaar wordt in mijn leven. En er staat hier in Efeze 5 vers 18 dat je voortdurend vervuld moet worden. Nou, bidden heel veel mensen, geef mij meer van u, o Heilige Geest. Herken je dat gebed of niet? Maar dat is geen Bijbels gebed. Pinkster hoeft ook niet herhaald te worden, hè? Wist je dat? Pinkster is een heilsfeit. De Heer Jezus hoeft niet opnieuw geboren te worden. Hoeft niet nog een keer te sterven. De geest hoeft ook niet nog een keer uitgestort te worden. Het gaat erom dat wij vandaag ons leven openstellen, zodat Hij ons kan vervullen. Dus het is niet zozeer de vraag, hoeveel heb jij van de Heilige Geest? Nou komt-ie hoor. Maar hoeveel heeft de Heilige Geest van jou? Ik ben jaren makelaar geweest. En in de Ablassenwaard heb je rivieren en dijken en zo. Dus dan heb je van die kleine dijkhuisjes. Nou, met mijn lengte. Ik krimp nog niet. Maar met mijn lengte moet je vaak bukken in die dijkhuizen, hè, weet je. En ik probeer altijd een beetje het evangelie te verkondigen aan die mensen. Dus dan liep ik achteruit al praten. Hè. Mijn vrouw zei, jij praat altijd. Maar dan liep ik achteruit als een pok, weet je. En dan zeiden die klanten, jij stoot zeker wel vaak je hoofd. En dan zei ik, nou, dat kan ik je wel uitleggen. Ik zeg, als je één keer heel diep in je leven gebogen hebt, dan vallen al die andere keren wel mee dat je buigt. Wat bedoelt u? Nou, mag ik het uitleggen? Nou ja, dan was je binnen, toch? Eén keer buigen voor Jezus. Maar waar het mij om gaat is dit. Dan kwam ik in huizen. En er waren die vrouwen alleen thuis, man aan het werk. Een beetje traditioneel gezin in Alblasserwaard, dat begrijp je wel. En de vliezertrap, die was dicht. En er waren in de winter de zomerspullen. En erin helemaal volgepropt. Sommigen, ik zie ze knikken en zo. En blij dat hij nog dicht kan, weet je. Maar ja, ik als makelaar wilde alles zien. Dus zei die vrouw, ja meneer, moet dat nou echt? Oh, er ligt niks bijzonders, gewoon winterspullen. Niks. Ja, maar die winterspullen boeit me niet. Maar ik wil toch wel even kijken, want ik wil weten wat ik verkoop. Ja, moet dat echt? Ja, ik zeg, dat moet echt. Ik zeg, maar ik ben meer dan 2 meter, dus ik ga u helpen. Komt helemaal goed. Ik vang alles op wat eruit valt. Maar hij gaat open. Want ik wilde ook die plek zien. Wat zit daar? Bij die schoorsteen, een beetje lekkage, ellende. Nou, wow. Ander huis, de kelder. Ja, meneer, die kelder slaan we maar open, over. Stelt niks voor. Nee, die wil ik zien. Zijn vaak van die vochthokken, weet je wel. En optrekkend vocht en ellende. Dus ik wil alles zien. Vliezertrap, open, bergzolder, kelder. Nou, jouw geestelijk huis. Heel veel mensen vandaag, die stellen de woonkamer open voor de Heer Jezus, voor de Heilige Geest. Kom maar binnen. Je voelt hem, hè? Maar die bergzolder, die hou ik voor mezelf. Want daar ligt mijn verslaving. Daar ligt datgene waar ik al jaren mee strijd en worstel. Daar hoeft niemand bij te komen. Heilige Geest, vul mijn hart. Ja, wat dan? De woonkamer, de slaapkamer is ook. Maar die bergzolder niet. En anderen, die zeggen de kelder, daar ligt mijn pijn. Misschien wel je afwijzing. Misschien wel die incest waar je niet over spreekt. Die je wegstopt in je kelder. En je zegt, daar komt niemand. En weet je wat de Geest van God vanavond zegt? Open je kelder. Open je vliezotrap. Ik wil jou geheel en al vervullen. Dat. Dat er geen ruimte in je leven meer is waar Christus niet is. Durf je die stap te zetten? Dat is bevrijdend. Wat is de vrucht van de prediking in Hattem? Petrus, hij sprak. Verhief zijn stem. Begon te prediken. In autoriteit. Met gezag. Met bevel van geloof en bekering. En gebeurde wonderen. En tekenen. 3000 bekeerden zich, lieten zich dopen. Kwamen in het reine met de Heer. Dat is Pinksteren. Hoe is onze reactie? Weerstaan we de Heilige Geest? Bedroeven we de Heilige Geest? Blussen we de Geest uit? Of zeggen we vanavond, Heere God, ik zie nu dat ik ook die kleine plekjes in mijn leven prijs moet geven. Wat bevrijdend, hè? Dat als je die pijn en die moeite uit je verleden onder het beheer van de geest van God mag brengen. Dan komt hij erin. Dat je geen geheimen meer hebt in je leven. En als je een verslaving hebt waar je eigen vrouw misschien niet vanaf weet. Of je eigen man. Dat je die in het licht brengt. En weet je wat je dan gaat ervaren? Dat God je niet afwijst. Ik heb pas een broeder gesproken. Over de 70. Die deelde zijn leven met mij. Hij zegt, wat ik nu deel, dat heb ik met nooit iemand durven delen. Hij zegt, ik vind het zo bijzonder dat je me niet veroordeelt. Ik zeg, nee, maar ik heb het werk van de geest van God in mijn eigen hart ontvangen. Dus wie ben ik om hem over jou te verheffen? Maar breng het wel in het licht. Kijk, dat is echte vrijheid. Daar hangt bij ons in het dorp een grote poster, Pinksteren. Vrije dagen of echte vrijheid? Nou, dat vond ik wel mooi. U kent uw eigen leven. Jij kent je leven. Het is God die op dit moment tot je spreekt. Hoe? Door zijn woord. En wie gebruikt dat woord? De Heilige Geest. Er is een Engels lied, een oud Pinksterlied. All over the world. The Spirit is moving. Maar dat niet alleen, hè? Deep down in mijn hart. The Spirit is moving. Gods geest is aan het werk. Wereldwijd, maar ook diep in mijn persoonlijk hart. Misschien moeten we gewoon eens een minuutje stil worden even. En dat je zegt, Heere God, we hebben een aantal reacties op het werk van uw geest overdacht. Misschien is er wel iets in je hart naar boven gekomen dat je zegt, dank u wel dat u zo eerlijk en liefdevol met me gesproken heeft. Ik wil dat gewoon bij u brengen. Onder het beheer van uw geest. Zodat vrijheid mijn deel zal zijn. En dat de vreugde en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, me opnieuw zal vervullen. Wat een genade, hè? Ik zei toch aan het begin van de dienst, ik ben blij. De geest van God is uitgestort. En zo krijgt Christus gestalte in mij. Hij wassen. Ik minder worden. Hé, jij lijkt op iemand. Zeggen ze van de week tegen in Hattem. Je kan wel zien van wie jij er een bent. Jij bent van een andere wereld. Je bent van een andere koning. Je wordt geleid door een andere geest. Dat klopt. Het is Christus in mij. Zullen we een moment stil worden? En spreek je uit als God met je gesproken heeft. Ja, dat heeft hij. In de stilte van je hart. Ja, Vader, dank u wel dat u vanavond een woord voor in ieder van ons hart. We hebben nagedacht over de uitstorting van uw Heilige Geest. En de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. U maakt uw woord waar. Dank u wel dat u zo betrouwbaar bent, Heer. Ja, dat u ons vertrouwen waard bent. Dank u wel daarvoor. En nu hebben we gelezen over die verschillende reacties op het werk van woord en geest. U kent ons hart, u weet wat we zojuist tegen u gezegd hebben. Heer, we danken u voor die liefdevolle, bevrijdende woorden. En voor dat geweldige werk dat u erop uit bent. Steeds weer opnieuw, steeds dieper, steeds rijker. Om de Heere Jezus in ons te verheerlijken. Laat dat de vrucht zijn van deze boodschap. Dank u wel voor de eerlijkheid van uw woord. Soms wel confronterend. Maar we willen het net als die mensen in Handelingen 2 met vreugde aannemen. Omdat we weten en er diep van doordrongen zijn. Dat u het allerbeste met ons voor heeft. Dank u wel voor uw eerlijkheid. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw liefde. Voor uw liefde, Heere Jezus. Dank u wel. Amen.